Hebreeën 5, vers 11, beginnen we te lezen tot en met 6, vers 8. Hebreeën, hoofdstuk 5, vers 11, tot en met 6, vers 8. Nou, het stukje wat we gelezen hebben daarvoor, dat eindigde in het feit dat de Heer Jezus voor ons de eeuwige hoge priester is. We worden gericht naar het werk wat de Heer Jezus vandaag in de hemel voor ons doet. En dat hij, en dat hebben we als laatste ook gezien, dat hij als grootste offer zijn eigen wil geofferd heeft. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we zien de Heer Jezus hier dus naar de ordening van Melchizedek, daar eindigt dat tiende vers mee, aan de rechterhand van God. Nou, en dan staat er, hierover hebben wij veel te zeggen. Dus hij zou eigenlijk nog wel graag door willen gaan. Maar dan zegt hij, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag, in het Duits staat het woordje stoemp, afgestompt, of een andere vertaling staat er zelfs hardhorend, traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoren te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen, indien God het vergunt. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij, wat hen betreft, de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Want de grond die de regen welke er telkens opvalt indringt en gewas voorbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distels draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Nou, dat is nogal wat. Ga daar maar eens even voor zitten. Wat denkt u? Er staat hier boven dat stukje gevaar, waarschuwing tegen verachting. En er wordt in vers 6, of einde van vers 5, ja, vers 6 gezegd, dat mensen af kunnen vallen. En dan verloren kunnen gaan. In het beleid van onze gemeente, in de geloofsbelijdenis van onze gemeente, beleiden wij in het eeuwig heil in Christus. Als iemand de Jezus aanvaardt, dan heeft hij het eeuwig heil in Christus. Wat je ook niet meer los kunt, wat je niet meer kwijt kunt raken. Moeten we onze geloofsbelijdenis herzien. Is het mogelijk dat als iemand tot geloof komt, uiteindelijk toch af kan vallen en verloren kan gaan? Is dat mogelijk? Ja? Of niet? Wat zeg je? Ergens anders staat van niet, hè? Ja. Moeilijk, hè? Er zijn soms hele moeilijke stukjes in de Bijbel. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij het woord van God, en er staat hier op een gegeven moment dat mensen geen weet hebben van de rechte prediking. Nou, ik ben nog niet zo lang geleden met iemand van de raad op bezoek geweest bij iemand en bij een paar mensen. En daar sta je er versteld van dat ze eigenlijk geen weet hebben van de rechte prediking. Dat ze eigenlijk allerlei andere dingen zoeken. Maar met het woord van God omgaan met, ja, maar dat staat toch ergens in de Bijbel? En dan vraag ik hem, maar waar staat het dan? En dan blijkt het er helemaal niet te staan. Of ze halen het ergens helemaal uit het verband. Geen weet hebben van de rechte prediking. En daarom is het zo onnoemelijk belangrijk. En natuurlijk, twee dingen. De rechte prediking is heel belangrijk. Maar ook dat we liefde en warmte onder elkaar hebben. Hè, ik hoor wel eens een voorbeeld. De leer kan zo rechtlijnig zijn als de loop van een geweer. Maar tegelijkertijd kan de gemeente ook net zo leeg zijn als die loop van het geweer. En daar moeten we natuurlijk voor oppassen. Dat we het woord van God, dat het niet alleen het woord van God is. Ik heb wel eens gehoord dat iemand zei, alleen het woord en je droogt op. Alleen de geest en je brandt op. Maar woord en geest, dan groei je op. Ja? Dat is heel belangrijk dat het bij elkaar hoort. Er is heel veel verwarring over de vraag, kunnen mensen die bekeerd zijn, mensen die opnieuw geboren zijn, uiteindelijk toch nog weer verloren gaan? Nou, ik denk dat dit stukje aan de verwarring heel veel daartoe bijdraagt. En daarom is het heel goed om dit stukje maar eens even goed te lezen en dan ook met name in het geheel, in het verband. Allereerst hebben we te maken met Paulus die over dat hemelse werk wil praten van Christus. En ik heb u verteld, het werk wat Christus op aarde gedaan heeft, dat is klaar. En Christus heeft nu zijn werk in de hemel. En er zijn heel veel christenen die alleen maar eigenlijk over het aardse werk van de Jezus iets kennen en nadenken. En als het over het hemelse werk van de Jezus gaat, dan weten ze eigenlijk helemaal niet wat daar gebeurt. Maar we moeten niet vergeten, en dat heb ik wel eens meer verteld, als de Jezus alleen gestorven was en alleen opgestaan was en dan gewoon als het ware hier op aarde geleefd heeft en dan later gestorven zou zijn, dan zouden we nog niet verlost zijn. Hij moest naar de hemel gaan om het verlossingswerk af te ronden. Dat was noodzakelijk. Zonder hemelvaart was er geen verlossing. Maar wat doet de Jezus nu in de hemel? Nou, daar wil Paulus heel veel over vertellen. En dan zegt Paulus, maar het is zo moeilijk uit te leggen. Paulus die merkt gewoon dat hij een beetje tegen een muur aanloopt bij heel veel christenen. Dat Paulus soms hele mooie dingen wil zeggen, heb ik soms ook wel eens hoor. Dan wil ik soms wel eens iets uitleggen, ook wel in de gemeente. En dan heb ik net het gevoel van, hey, het komt niet aan. Het landt niet. Het wordt niet opgepikt. Net of het niet aankomt. Nou, dat had Paulus ook op dit moment. Paulus die zei, ik wil er zoveel over vertellen, maar het is zo moeilijk om het uit te leggen. En waarom? Nou, het is heel leuk om dat te zien. Je zit soms in de gemeente, en dat voorrecht heb ik dan alleen, als ik dan voor op de kansel sta, dan zie ik altijd een aantal broeders en zusters die geestelijk, waarvan ik weet dat ze geestelijk zo gegroeid zijn, die zitten vaak zo boeiend te luisteren. En als ik alleen naar hen zou kijken, op hen zou mij zou richten, dan zouden een heleboel van de gemeente uitschakelen. Die zouden het niet meer bij kunnen houden. Die trekken het als het ware het woord uit je mond. Die willen eigenlijk alleen nog maar meer horen. Die zijn er. En dan moet je voor oppassen dat je niet alleen die mensen in de gaten houdt, maar dat je de hele gemeente in de gaten houdt. En dat je voor iedereen een woord door moet geven. Maar hier staat dat er mensen zijn in Hebreeuwse christenen, het is voor hen heel moeilijk uit te leggen. Waarom? Omdat ze traag geworden zijn in het horen. Ze hebben het woord van God niet serieus genomen. Ze zijn niet ontvankelijk geweest voor het woord van God. Ze hebben niet de tijd genomen om het woord van God zelf te lezen, om ook echt verlangen te zijn het woord van God. En ze zijn wat hier betreft, hier staat eigenlijk een beetje hardhorend geworden of slechthorend geworden. En ze zijn achtergebleven in hun geestelijke groei. Nou, datzelfde heeft de Jezus ook meegemaakt. Leest u maar in Johannes 16. Johannes 16. In vers 12. Johannes de Heer, die zei vroeger altijd, en dat is misschien een bekende term voor u. Als je het evangelie verkondigt, dan moet je zorgen dat je de ruif niet op de hoogte hangt voor de giraffen. We zijn geen giraffen, want dan komen ze niet bij de schapen. We moeten maar laag bij de grond houden. Ja? Nou, dat is ook goed. Nou, hier zegt de Jezus in vers 12 van Johannes 16, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Of je begrijpt er nu nog niets van. Hij wilde heel veel vertellen over de dingen die zouden gaan gebeuren, maar hij wist gewoon, als ik hier nu over begin, dan snappen jullie er helemaal niks meer van. Dus hij zei, nou, laat ik maar even stoppen. Ja? De Jezus die wist wat ze aankonden. Datzelfde vind je ook met Paulus in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Daar staat in vers 1 tot en met 3. Dan heb je eigenlijk precies hetzelfde probleem. Komt Paulus in de Korinthe gemeente. En dan staat er. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Ook weer zo'n situatie van, ik wil jullie zo graag iets vertellen, maar het lukte me niet. Jullie konden het niet begrijpen. Nou, hier staat, als we weer even teruggaan naar de Hebreeënbrief, dat ze onmondig zijn, slechthorend en dat ze het eigenlijk niet goed begrijpen. Broeders en zusters, er wordt hier gesproken dat zij naar de tijd gerekend al leraars moesten zijn. Maar wat staat er? Er staat in vers 12... Ze zijn nog zuigelingen. Zuigelingen die melk nodig hebben. En daar, er zijn twee types. Er staat aan het einde van vers 13, hij is nog een zuigeling. En in vers 14 staat, maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Nou, voor uzelf. Je hebt in de Bijbel, spreekt Johannes over zuigelingen. Hij spreekt over kinderkens, en dat zijn echt kleine kindertjes. Hij heeft het over kinderen, die zijn iets ouder, paidos. Hij heeft het over jongelingen en hij heeft het over vaders of moeders. Nou, bij wie van de vijf zou u zichzelf willen scharen zonder... Heeft niks met hoogmoedigheid te maken hoor, echt niet. Maar zitten we ergens daar tussenin? Want het is heel belangrijk dat we groeien. Zoals de Efezebrief ook zegt, dat wij groeien naar de volheid van Christus, naar de maat van het wasdom, de mannelijke rijpheid. Het is heel belangrijk dat er geestelijke groei in ons leven is. Als je onmondig bent, als je dus nog kinderlijk bent, en dat bedoel ik niet op een verkeerde manier, want de Heer zegt dat we moeten worden als een kind, zeker wel, maar als wij nog zo weinig op de hoogte zijn van het woord van God, dan staat er inderdaad, en dat vind ik een hele belangrijke in vers 13, van Hebreeën 5, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Ze kunnen je alles wijsmaken. Echt waar. Ze kunnen je vaak alles wijsmaken. En er wordt zoveel gepreekt wat eigenlijk helemaal niet vanuit het woord van God gepreekt wordt. Je staat zo zwak wat betreft als het om verleiding gaat. En we hebben te maken, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, als het gaat over zijn wederkomst, zie toe dat niemand u verleiden. Pas op. Zorg dat je het woord van God kent. Dus je weet niet wat de rechte prediking is. En het tweede wat mij hier opvalt, als je volwassen bent in je geestelijke groei, dan staat er in vers 14, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Zie je het verschil? Een kind, ja, tegenwoordig is het vaak zo dat ouders, hè, u weet, we hebben in de jaren 60 zo'n beetje begonnen de ouders met de vrije opvoeding. Laat die kinderen toch. Laat ze toch genieten. En je hoeft ze niet altijd te zeggen wat wel mag en wat niet mag. Laat ze het zelf maar ondervinden. Nou, dat is het begin van de vrije opvoeding. U weet waarschijnlijk wel inmiddels wat dat voortgebracht heeft. Niet veel goeds. Er zijn heel veel ouders die weten, die zeggen, die vrije opvoeding, dat kan niet meer. Maar ja, zo star en zo ouderwets wil ik ook niet. En er zijn heel veel ouders die vandaag niet meer weten hoe het nou wel moet. Ja? Nou, als je nou jonge kinderen hebt, aan jonge kinderen moet je vertellen wat wel kan en wat niet kan. Welke paddenstoel je wel kunt eten en welke paddenstoel je niet kunt eten. Wat wel giftig is en wat niet giftig is. Toen ik een jochie van, vandaar dat ik zo'n slechte stem heb, toen ik een jaar of 8 was, toen, of nog jonger denk ik, toen speelden we altijd vader en moedertje met de kinderen in de buurt. En toen moest ik een flesje halen om water in te doen. En dan stond er een flesje onder het aanrechtkastje bij mijn moeder. Ik dacht, nou, dat is een mooi flesje, die kan ik zo water. En er zat nog wat in. Ik dacht, nou, dat drink ik wel even op. Er zat ammoniak in. Nou, lekker. Ik wist het niet. Onderscheid had ik niet. Dan weet je niet wat goed is en wat. Kinderen moeten daarin beschermd worden. Als kinderen weet je dat niet. Maar als volwassen weet je drommels goed van dat is goed en dat is niet goed. En dat is hetgeen wat je soms tegenkomt, dat mensen zomaar met open ogen erin tuinen. Terwijl ze het al lang hadden moeten weten van dat klopt niet. Dat is een foute leer. Dat is niet de rechte prediking. Onderscheidingsvermogen. Nou, en daarom zegt Paulus in de Hebreeënbrief, die zegt, en nou moeten we proberen om dat fundament wat er ligt. Jullie zijn opnieuw geboren. Maar nou moeten we gaan groeien. Nou moeten we stevige christenen worden. Nou moeten we een hapje, een wat moeilijk verteerbaar hapje eten. En daarom zegt hij, laten we daarom, in hoofdstuk 1, vers 1, laten we daarom dat eerste onderwijs, het fundament, het begin, laat dat nou maar eens even rusten. Laten we dat nou maar eens achter ons laten en ons richten op dat wat daarna komt, op het volkomene, zonder opnieuw dat fundament te leggen. Nou, misschien is het wel goed om dat eventjes te laten zien, dat fundament. Wat hoort bij de basis van je geestelijk leven? Nou, dat kunt u vinden in vers 1 en 2. En dat wordt in 3 groepjes van 2 genoemd. Probeert u dat eens eruit te halen. Er worden 3 groepjes genoemd. Het ene groepje heeft te maken met je relatie met God. De andere groep heeft te maken met je relatie met de kerk. En er is er nog een derde groep die heeft te maken met je relatie met de toekomst. Lees u het maar eens door, dat stukje. Dan vind je die 3 keer een paar. Welk paar, er staat steeds en tussen, welk paar bedoelen we met ten aanzien van je relatie met God? Dat is één.
En geloof.
Zie je die twee? Dat is het eerste waar je mee begint. Je relatie met God. Bekeren van dode werken. He, daar begint het mee. Je maakt een ommekeer in je leven. Je wil dat niet meer. En je gelooft in God. Je verbindt je aan God. Dat is je relatie met God. Daar begint het mee. En daarom zegt Paulus, laten we het daar nou niet steeds over hebben, over bekering van dode werken, van dat mag niet en dat mag. Dat hebben we al lang gehad. Laten we het nou maar eens positief gaan bekijken. Ja? En dat geloof in God, dat hebben we gehad. God is er. Nou, het tweede paar, dat heeft te maken met je relatie met de kerk. En welke twee zijn dat? De leer van dopen? Hey. Dat is heel gek trouwens. Ja, het komt hier in dit stukje niet zo tot uiting, maar dat woordje dopen, de leer van dopen, in het Grieks wordt daar het woord gebruikt van een meervoudsvorm van dopen. De leer van het dopen, maar de leer van de verschillende dopen. Waren er in de tijd van de eerste gemeente en daarvoor verschillende dopen? Hoeveel dopen waren er wel? Kunt u er een paar opnoemen? Ja, dat is de doop van Johannes was er. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Die doopte tot bekering. Was er nog een andere doop? Was hij? Ja? Ja? Er werden dus mensen ook gedoopt in de tijd van Jezus op aarde, hè? Dat is ook een doop. Toen werden de mensen gedoopt na de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft het over zelfs de doodsdoop. Wat hij, kun jij deze doop ondergaan als ik moet sterven? Hij heeft het over de doop met de Heilige Geest. Er wordt in de Bijbel gesproken over de doop met vuur. Maar in het Jodendom werd zelfs ook gesproken over de proselietendoop. En over de Grieken hadden de Hellenistische verlichtingsdoop. Je kon je dan dopen tot het Hellenisme. Een soort verlichtingsgeheimzinnige doop. Dus er waren heel wat dopen. En die leer van dopen, dat had dus te maken dat Paulus op een gegeven moment, er is maar één doop. En die ene doop is de doop in de Jezus Christus. Ja? Nou, wat mij ook opvalt, dat is dat de leer van dopen heel bazaal is. Het begin van je christenleven, ja, toch? Het is het begin van het christenleven. Als die kamerling op weg naar Ethiopië tot geloof komt, wat gebeurt er dan? Wat is het allereerste wat er gebeurt? Hij laat zich dopen. Ik vind het soms zo vreemd dat in bepaalde gemeenten de doop als het ware uitgesteld wordt van, nou ja, als je dan geestelijk tot een bepaald niveau komt, nou dan kom je er ook nog wel eens een keer toe om te dopen. Terwijl de doop juist het begin is. Het is het begin van je christenleven. Dopen. Daar begint het mee. Trouwens heel belangrijk. Dus de leer van dopen en van handoplegging. Handoplegging heeft alles te maken met je dienstbaar opstellen in de gemeente. De Heer willen dienen in de gemeente, waarvoor je de handen opgelegd wordt. Zo van, God wil je graag gebruiken in de gemeente. En dan het derde paar, kun je er ook vinden, dat heeft te maken met de toekomst. Dus we hebben te maken ten opzichte van God, ten opzichte van de gemeente, dopen en opleggen van handen. En het derde paar, wat is dat?
Opstanding.
De opstanding. En het oordeel. De opstanding en het oordeel. Nou, over de opstanding heeft Paulus en genoeg geleerd. We weten hoe het zit. We weten dat we met Christus op zullen staan. En we weten dat Christus komt. En dat wij als gemeente voor de rechterstoel zullen verschijnen om beoordeeld te worden. En dat er ook een laatste oordeel is. Dat er ook een volkerenoordeel. We hebben het allemaal. We moeten het allemaal weten. En Paulus zegt, laten we dat nou maar eens achter ons laten en ons richten naar dat dat volledige. Nou, en als we dan kijken naar vers 4, dan staat er, het is onmogelijk. Degene die verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben, deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? Als we die alle vijf eens even op een rijtje zetten. Mensen zijn verlicht. Daar begint het toch ook mee. Dat Gods geest het licht op je laat schijnen en dat je weet wie je bent en wie God is. Ja, toch? Daar begint God mee. Ten tweede, daar staat, en de hemelse gaven genoten hebben. Inderdaad, je kunt genieten van de aanwezigheid van God. Dat kan. Er zijn hier wel eens mensen geweest die de kerk verlieten en zeiden, wat hebben we een heerlijke avond gehad. Maar ze hebben de Jezus nog steeds niet aangenomen. Dat kan. Genieten. Het kan zelfs zo zijn, wat hier staat, deel gekregen hebben aan de Heilige Geest. Daar staat nog niet dat de Heilige Geest woning gemaakt heeft in ons leven. Daar staat nog niet dat we door de Heilige Geest opnieuw geboren zijn, maar dat de Heilige Geest met ons bezig geweest is. Dat hij ons aangeraakt heeft. Dat hij ons overtuigd heeft. Maar wacht op een antwoord van ons. Dus deel gekregen heeft aan het werk van de Heilige Geest. Het vierde wat daar staat, dat we het woord van God gesmaakt hebben. Oh, er zijn mensen die het woord van God enorm interessant vinden. En ook heel boeiend vinden. En daar zelfs elke zondag voor in de kerk komen. En ook zelfs Gods kracht in hun leven ervaren hebben. Dat kan. Er zijn twee mogelijkheden. Twee mogelijkheden die ik u voor wil houden. Van wat betreft het afvallen. Aan de ene kant kan het zijn dat we hier te maken hebben met mensen die nog niet werkelijk echt opnieuw geboren zijn. En dan afgevallen zijn. Dus als het ware terugvallen en daar eigenlijk helemaal niets meer mee te maken willen. Daar zijn wel voorbeelden van in de Bijbel. De Heer Jezus vertelt over het zaad wat valt in ondiepe bodem. En het ontkiemt en dat staat in de Bijbel. Ze zijn heel enthousiast, maar voor een korte tijd, het is ook zo weer weg. Het heeft geen wortel in zich gehad. Ze zijn wel. Ik heb dat wel eens gebruikt. In een tijd geleden heb ik het met u ook wel eens over Daniel gehad. Het was Nebukadnezar. Hij was wel aangeraakt, maar niet bekeerd. En dat komt wel meer voor, dat mensen wel eens aangeraakt zijn, genoten hebben van een koor, genoten hebben van de zang, maar niet echt opnieuw geboren zijn. Nou, dan kun je op een gegeven moment afvallen. En dat is een. Ja, eigenlijk als deze mensen dan met veel poeha zeggen, ik ben een kind van God en ik zelfs getuigenis geven, maar het nooit echt geweest zijn, dan zegt de Bijbel, deze mensen kun je niet opnieuw tot bekering brengen. Die kun je opnieuw niet tot wedergeboorte brengen, want dan kruisig je Christus opnieuw. Dat is de ene kant. Dus het kan dat het hier gaat om mensen die niet echt behouden zijn. Een tweede kant van deze, en dat wil ik u ook voorhouden, dat het hier wel om echte christenen gaat. En dan krijgen we het verband waar het hier om gaat, maar het gaat om christenen die achtergebleven zijn in hun groei. Christenen die vleeselijk leven. Christenen die, zoals er in 1 Korinthe 3 staat, die als onveranderde mensen leven. Het zijn vleeselijke christenen. Maar zijn ze christen? Ze zijn wel christen. Leven ze als christen? Nee. En wat zegt de Bijbel? Ook deze christenen eindigen uiteindelijk voor de troon van de Heer Jezus. En dan staat er, ze worden wel behouden, maar als door vuur heen. Zou dat die verbranding zijn? Dat je dan moet zien, moet toezien, dat je als het ware als iemand je huis moet ontvluchten dat in brand staat en helemaal niets meer hebt. Dan alleen maar je vege lijf. En verder helemaal niets meer. Dan krijg je dat woord daarna afgevallen zijn. Maar wat betekent dan dat woordje afvallen? Nou, datzelfde woordje afvallen vind je ook in Openbaring 3. In Openbaring 3. Daar heb je de brief aan de gemeente van Efeze. Openbaring, nee, wacht even hoor. Openbaring 2. Openbaring 2 gaat over de Efeze-gemeente die heel erg actief is. Alleen hebben ze de eerste liefde, zijn ze kwijtgeraakt. Vers 4, Openbaring 2. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u weder en doe weder uw eerste werken. Nou, hier heb je christenen die hun eerste liefde kwijtgeraakt zijn. Die als het ware van een geestelijk niveau naar beneden gekelderd zijn. Zijn deze mensen die de eerste liefde kwijtgeraakt zijn, zijn die mensen verloren? Moet je deze mensen opnieuw tot bekering brengen? Moeten die mensen opnieuw geboren worden? Nee. Die mensen moeten leren om dat eerste onderwijs nou eens achter zich te laten en je uit te strekken naar het volkomene. En te gaan ontdekken wie Jezus voor ons in de hemel is. Wat hij vandaag voor ons doet. Snapt u het? Ja?
Dat is inderdaad wat meneer Paulus dan zegt. Aan die eerste beginselen. Die hoeven niet te vertellen. Die hebben wel eens verplicht zijn geweest. Die hoeven niet te
vertellen. Ja.
Dat is dan toch een keer.
Kijk, als er hier in de gemeente een aantal christenen zijn waarvan ik weet, ze zijn opnieuw geboren, maar ze leven eigenlijk nog als zuigelingen. Ze leven al als het ware in de wereld. Dan ga ik echt niet hen uitnodigen om opnieuw tot Christus te komen, want dat zijn ze al. Je kunt ze niet opnieuw tot Christus leiden. Maar je moet ze bij de hand nemen en zeggen, kom, we gaan verder. We moeten ons richten, we moeten geestelijk gaan groeien. Dus ja, christenen die achterstand opgelopen in hun geestelijk leven, kun je niet opnieuw tot bekering brengen. Want dan kruisig je Christus twee keer. Je kan maar één keer een kind van God worden. En dat zijn de twee manieren waarover je hier kunt denken. Persoonlijk hang ik meer naar het laatste wat ik uitgelegd heb. Dat het hier om daadwerkelijke christenen gaat, maar die achtergebleven zijn in de groei, om het verband met het hele stukje. Die niet opnieuw tot bekering gebracht hoeven te worden. Die wel afgevallen zijn van het getuigende, eigenlijk hele goede begin. Maar teruggevallen zijn in een vleeselijk leven. En zij moeten als het ware ontwaken en zich richten op het volkomene. Nou, en dan zie je dat dat stukje dan eindigt met het geweldige werking van het woord van God. Dat woord van God, dat wordt hier in vers 7 vergeleken met de regen. Nou, dat hebben we vandaag genoeg gezien. En ik denk dat de boeren best wel een beetje blij waren, want het was best wel een beetje droog op het land. Maar er staat in vers 7, want de grond die de regen, welke er telkens op valt, indringt. Gewas voorbrengt, geschikt maakt voor hen. Weet je, dat vind ik zo mooi. Dat woord van God, er staat in Jesaja 55, zo is mijn woord. Als regen wat naar beneden komt en de grond vruchtbaar maakt. Ik heb er een streepje onder gezet. Daar staat in vers 7, want de grond die de regen welken er telkens op valt. Dat is een bepaalde regelmaat. Ja toch? Een bepaalde regelmaat waarin die regen op de grond valt. Weet je, je hebt twee soorten grond. Nou, twee soorten, maar je hebt twee modellen eigenlijk. Je hebt grond die open is, waar het water ook in kan dringen. Maar je hebt ook grond, dan heb je van die plantbuien en dan blijft het water er gewoon op staan. En dringt er niet in. Dat is een hele harde kleilaag vaak. En als de zon komt, dan verdampt het water. En dan zo'n stukje onder de bovenkant van de grond is nog kurkdroog. Nou, waar lijkt ons leven op, hè? Op die grond, die open grond, die open mind. Dat ontvankelijke, dat woord van God. Telkens, dan zullen we bruikbaar zijn voor de Heer. En dan zullen we groeien in ons geloofsleven. Maar als dat water niet de kans krijgt om naar binnen te komen, dan staat het, dan brengt de grond doornen en distels voort. Doornen staat in Matteüs 13, dat was verstikkend, distels. Het zijn eigenlijk de resultaten van de zondeval. Want de Heer zegt tegen Adam en Eva, de aardbodem zal nu doorens en distels voortbrengen. Je zult ontdekken dat, ja, dat je alleen maar de resultaten van de zonde in je leven als vrucht hebt. En dat verbrandt. Daar wil God niks mee te maken hebben. Hè? Dus nogmaals, als je werkelijk vrucht wil dragen in je leven, groeien wilt in je leven en groeien naar volwassenheid, geestelijke volwassenheid, dan hebben we het woord van God zo nodig. Hè? Wie heeft hier nog iets over te vragen of op te merken? Is het wel duidelijk? Het is wel moeilijk, maar is het wel een beetje duidelijk geworden? Ja? En als we die houding hebben, als we zondagsmorgens naar de dienst komen met die houding van Heer, wilt u tot me spreken? Ik heb u zo nodig. Laat me groeien in mijn geloofsleven. Dan groei je in je geloof. Dan word je volwassen. Ja? En dat is een van de belangrijkste dingen in de gemeente. He, dat we in de gemeente een plaats hebben waar we geestelijk kunnen groeien. En we hebben ook pas tegen elkaar gezegd, ook als oudste, dan is het zo belangrijk dat er een goed klimaat is. Een veilig, goed klimaat. En waar je je veilig voelt en waar je geaccepteerd voelt en waar de warmte van Gods liefde, Gods geest aanwezig is.